Het is goed om samen de Heere zo te loven en te prijzen, hem te eren, te aanbidden, hem te vertellen wie hij voor ons is. Dat is belangrijk. Het is goed als de Heer in zijn huis aanbeden wordt. Wonderbaar en zeer te prijzen is hij. Nou, we zijn blij om ieder zeg maar zo'n beetje weer terug te zien. Nou, niet aan ieder, want er zijn sommige mensen nog niet echt terug. Daarvoor blijven we bidden natuurlijk, dat de Heer ze ook in deze periode met ze wilt zijn. Dat hij ze wilt leiden door alle dingen heen. En wat ze doen, dat ze daarvan mogen genieten ook. Vakantie is leuk als je het hebt. En heel speciaal ook als je het van de Heer ontvangen hebt. Dan kan je er ja, toch met heel je hart van genieten. Ik wil u nog erop wijzen dat wij op de woensdagen bidstonden hebben. En ook al denk je, ik ben nog nooit naar een bidstond geweest. Ik ben echt daar nooit geweest. Wat moet ik daar zoeken? Dan zou ik zeggen, probeer het even. Vraag de Heer kracht, zodat hij je kan leiden om naar zijn huis te komen. Om samen met andere broeders en zusters te bidden. Te bidden voor je eigen nood, te bidden voor noden van anderen, te bidden voor de omstandigheden die op dit moment zich in de wereld zich voltrekken. En als we zouden denken van het is normaal, nee, het is niet normaal. En niet voor niets, ik ga daar niet over prediken vandaag, maar niet voor niets heeft de Heer Jezus gezegd wat er in de laatste der dagen allemaal zal gaan gebeuren. En dat zien we onder ogen op dit moment. En daarom is het belangrijk om dicht bij het woord te blijven, dicht bij de Heer en hem te bidden en te vragen dat hij ons er doorheen leidt. Want God is groot en hij is almachtig. Hem komt alle eer toe, alle kracht, de schepper van hemel en aarde. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Als u dat goed vindt, gaan we de Bijbel openslaan vanmiddag in de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. En dan gaan we naar het eerste hoofdstuk. En dan gaan we naar vers 12. En daarin zegt God woord: breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Laten we de Heer bidden en vragen voor een zegen. Hemelse God en Vader, ik wil u bidden en vragen, neem het van mij over. Heer, neem het van ieder hier over. Dus spreek deze middag tot onze harten. Open onze harten, zodat uw woord in ons hart, Heer, de juiste plek zal vinden. Dat uw woord, Heer, mijn God, ons Heeren, nieuw leven te binnen zal brengen. Dat uw woord ons zal inspireren. Nieuwe kracht zal geven, Heer. Heer, ik bid en vraag u, Heer, kom, Heer, met uw salving. Want het is alleen maar door uw salving dat het juk verbroken wordt. En Heer, verbreek het juk tot vernietigings toe. Ik dank u en prijs u, Heer. U bent de Heer, onze God. U bent de Heer, onze kracht. Halleluja. Glorie voor uw naam. Dank u, Heer. Amen. Het is een geweldig stuk waar de apostel Paulus hier in deze brief schrijft. En het is de Heer die het in je hart alleen maar kan openen. Hij alleen kan dit, je ogen daarvoor openen, zodat het woord voor jou leven gaat worden. Maar we gaan de Heer vandaag volledig vertrouwen op wie hij is, wat hij doet en wat hij ook nog in ons leven verder van plan is te doen. En daarvoor ga ik beginnen in vers 3. Nog steeds hetzelfde hoofdstuk. We gaan naar vers 3 toe. En in mijn Bijbel staat daarboven evangelie en verzoening. Dat staat natuurlijk hier niet, want hier staan gewoon de Bijbelteksten vermeld. Maar hier is een duidelijk hoofdstuk die de apostel daaraan heeft toegewijd, het evangelie. En het is belangrijk dat wij, waar we komen, het evangelie verkondigen. En dat evangelie brengt verzoening met zich mee. En dat is iets wat hij hier, de apostel Paulus, wat hij dan ook aan de Colossenzen meegeeft. Laten we daarover gaan lezen. En dan kijk wat hij daarover schrijft. Hij schrijft de mensen die in Colosse wonen, hij schrijft ze toch wel bemoedigende woorden. En in vers 3 staat er, in al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, voor u. Hij heeft het niet alleen maar over zichzelf, maar wat hij doet, hij zegt in al onze gebeden. En daarom is het belangrijk dat jij en ik bidden. Dat we blijven bidden. Dat we door niets ontlaten ontmoedigen om niet te bidden. Gebed is zo'n belangrijk iets in het Koninkrijk van God. En hij zegt, en als we bidden, dan danken wij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, maar we danken hem voor u. Want, zegt hij, we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord. En over uw liefde voor alle heiligen. Als we tot geloof komen, dan is dit een van de eerste dingen die zal moeten gebeuren in ons hart. Dat er een verandering gaat plaatsvinden, zodat wij door ons geloof nu in de Heere, dat ons hart aan anderen zichtbaar maakt wie we in ons hart hebben. En hierin schrijft hij dat. Want hij zei, ik heb gehoord van uw geloof. En van uw liefde. Dat zijn belangrijke dingen. Dat in uw hart nu, in uw levensweg nu, liefde zichtbaar wordt. Hij zegt, beide, zegt hij, komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaar ligt. Oh, vandaag hebben we het over wat klaar ligt voor ons. En er ligt heel veel klaar voor ons in de hemel. Laten we echt met toegewijde harten luisteren. Laten we de Heer ook bidden en vragen om ons op die weg te leiden. Dat wij daarin door mogen gaan. Want er ligt heel wat voor ons klaar. En daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u. Ik mag de Heer bidden dat hij van mij mag zeggen dat het vrucht draagt in mijn leven. En ik mag bidden dat ieder die hier dit ook hetzelfde wens ook mag hebben. Dat het vrucht mag dragen, het woord wat de Heer gesproken heeft, het evangelie, dat het nu vrucht mag dragen. Aan ieder die mij ziet en die u ziet, dat die erover mag spreken en zeggen van, nou, dat draagt toch echt wel vrucht. En we zijn toch wel verbaasd om te zien wat de Heer eigenlijk allemaal doet. Dat is wat hij eigenlijk aan de mensen in Colosse laat weten. En hij zegt, ook bij u gebeurt dat. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. En ik kom hier eigenlijk tot een ontdekking. Op het moment dat je het woord van God niet begrijpt, kan je ook geen vrucht dragen. Je zal het woord van God moeten begrijpen. En daarvoor heb je nodig gebed. De Heere bidden en vragen, Heere, wat staat er in uw woord? Wat wilt u mij door uw woord vertellen? Dat zijn belangrijke dingen. Toen ik de Heer had aangenomen in mijn leven, was dat eigenlijk meer een vlucht. Dat ik dacht, ik ga niet zeggen dat ik wil, dan vlucht ik naar Nederland terug en dan is het gewoon afgelopen. Maar dat was niet zo. De Heer bepaalde anders. Hij veranderde mijn hart. Hij zorgde ervoor dat ik daar nog de laatste 2 dagen op vakantie. Vakantie kan een hele goede plek zijn om de Heer te ontmoeten, weet je dat? Ben je relaxed, ontspannen, heb je geen druk achter je, je hebt geen ogen die
zeg maar, op je kijken en denken van, wat gaat hij nu doen? Gaat hij handelen? Gaat hij niet handelen? Je bent gewoon relaxed. En dan, als iemand dan met die vraag komt, zou je deze Jezus in je leven willen aannemen? Ja, dan ben je eigenlijk relaxed. En wat je dan doet, je gaat in ieder geval bij mensen die je kan vertrouwen, daar ga je naartoe. En dan ga je die vraag stellen van, wat denk je dat ik moet doen? Maar deze vraag kan iemand je niet mee helpen. Ik ben naar iemand gegaan die mij op dat moment het liefst was. Dat was geen liever persoon voor mij. En ik vroeg, die vraag is aan mij gesteld als ik Jezus in mijn leven wil. Wat denk je dat ik moet antwoorden? Nou ja, toen kreeg ik een mokerslag. Dat moet je zelf weten. Dat kan ik niet voor je beslissen, moet je zelf weten. Maar achteraf begrijp ik het wel. Het is goed om de dingen te begrijpen. Want op dat moment speelde er iets heel anders in het leven van de persoon aan wie ik dat had gevraagd. Die persoon had jarenlang, elke zaterdag misschien, elke zondag, ik weet niet, ik was er niet bij, ik was in Nederland toen, ging die naar gospels, diensten. Ze ging daar om de Heren toe te zingen, te bejubelen en ja, geweldige, zeg maar, tijd met de Heren te hebben. Maar er kwam daarna een periode dat het minder werd. En op een gegeven moment, toen zag ze de binnenkant van die ruimte niet meer, waar je God kon loven en prijzen. Als het belangrijk is, dan is het wat we vandaag hebben gedaan. Tijdens de dienst met z'n allen de Heer loven en prijzen. Je weet niet wat je eigenlijk aan het doen bent. Je bent op dat moment ben je eigenlijk de grootste Heer die er is, ben je aan het verhogen. En dat is belangrijk. En dus toen ik het aan die persoon vroeg, was dat niet de juiste persoon om het te vragen. En die daarom zei die van, moet je zelf weten. Maar de Heer overtuigde me in de nacht. Hij veranderde mijn hart. Hij werkte. Ik weet nu wat het betekent om een veranderd hart te hebben. Dat je midden in de nacht niet meer tot slapen komt. En dat maar die ene vraag maar eigenlijk zich herhaalt. Zou jij? En dan zie je 2 uur worden in de nacht. Zou jij? En dan gaat het door en blijft het doorgaan. Totdat ik het niet meer aankon, dat ik zelf maar tot het besluit was gekomen. Ja, ik ga het doen. En dat is belangrijk. Want ik begon toen te begrijpen van, dit is wel een belangrijke keuze die ik gemaakt had. Dus mijn eerste daad toen ik in Nederland was, is dat ik, toen had je nog geen mobiele telefoon. Had je meer mobiele telefoon? Nee, je had geen mobiele telefoon. Dus wat deed ik? Ik gebruikte een e-mail en ik stuurde die naar iemand die daar wel in de kerk kwam. Welke boeken raad je mij aan nu ik Jezus Christus heb aangenomen? En ik kreeg antwoord terug. Een concordantie. Heeft iemand hier in de gemeente een concordantie? 2 mensen. 3 mensen. Is weinig. Weet je dat het weinig is? Willen we met de Heere wandelen? Dit zeg ik niet om u weg te zetten op een bepaalde manier. Nee, absoluut. Maar willen we met de Heere wandelen, hebben wij meer nodig. Dat zeg ik heel eerlijk. Je hebt meer nodig. Je hebt nodig om het evangelie te begrijpen. Je hebt nodig om wanneer er gesproken wordt over een bepaald woord in de Bijbel, dat je zo snel weer kan vinden waar staat het allemaal op getekend in de Bijbel. En een concordantie doet dat. Dat was een van de eerste dingen die ik had. En ik ging het kopen. Ik vond het niet erg en ik begon te lezen. En ja, en dat maakte dat ik heel snel overal door de Bijbel heen eigenlijk mijn aandacht kon richten op de woorden die God eigenlijk aan zijn volk had gegeven. En zo kon je eigenlijk veel meer begrijpen. Veel meer begrijpen van het woord van God. En hier zie je dat dit wel eigenlijk iets is wat heel erg belangrijk is. En hij zegt verder in vers 7, onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus
voor uw inzet heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Er is één groot ding, kan ik direct zeggen, wat voor veel mensen een frustratie is. Dat als er opgetekend staat dat je de liefde moet opwekken, dat de mensen denken van, wat moet ik nu gaan doen om de liefde in mij op te wekken? Maar als je goed dat stukje leest wat hier boven staat, dan zie je dat hier staat opgetekend dat het is de Geest die de liefde in je opwekt. Zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om Christus te volgen. We hebben de Heilige Geest nodig. En daarom is het zo dat de Heer, voordat hij de aarde verliet, dat hij het aan zijn volgelingen heeft verteld. Je moet wachten totdat er iemand komt. Iemand komt om jou te helpen. Dat is de Heilige Geest. Maar dat begrepen ze niet. En ze waren enorm teleurgesteld. Ze waren bedroefd zelf. Ze waren eigenlijk niet te troosten. Tot het moment dat hij de aarde verlaten had. En dat hij eigenlijk niet meer in het openbaar meer durfde samen te komen. Maar in het verborgene, in het geheim. Totdat ze samenkwamen met 120 man. En ze aan het bidden waren. En daar opeens gebeurde iets wat niemand verwacht had. De Oude Testament schrijft er niet over. Nergens staat er over. Maar op een gegeven moment was er op geluid. En toen dat geluid er was, toen waren er allemaal tongen van vuur. Dus boven iedereen zijn hoofd was een vuurvlam. En de mensen spraken, maar ze begrepen elkaar niet. En iedereen die daar naar binnen zou komen, die zou zeggen van, wat een stelletje, gekke mensen is dat. Want ze spraken allemaal in een taal die ze niet begrepen. Maar anderen, die vanuit andere plaatsen daar kwamen, die begrepen wel. Die hoorden exact de woorden die God wilde dat ze zouden horen. Dat is nou die tongentaal die de Heer gaf. Maar wat belangrijker is, de Heilige Geest kwam in ieder wonen. En hij woont in jou en mij. En de Heilige Geest is het die ons aanspoort. Wanneer ik denk van nou, vandaag heb ik geen zin, dan is de Heilige Geest die mij aanspoort. Ga en open je Bijbel, lees je Bijbel. Vandaag ook, ik heb de Heer gevraagd, Heer, wat voor woord zal ik vandaag, Heer, aan uw gemeente doorgeven? Ik weet niet welk woord. Ik sta en ik predik uw woord, maar ik weet ook niet als het helemaal overkomt. En de Heer gaf het woord. En dan moet ik volledig op de Heer blijven vertrouwen. Of dacht u soms dat iemand die het woord brengt, elke zondag weet, dit woord breng ik, dat woord breng ik, dat woord breng ik. Nee, bij alle dingen die we doen, moeten we in overleg doen met de Heer. We moeten de Heer bidden en vragen, zodat hij ons kan leiden door alle dingen heen. En hier zien we dat de Heilige Geest in het leven van de mensen in Colosse was gekomen. En dat hij daar die mensen aanspoorde. Dat hij liefde gaf in hun hart. Dat hij ervoor zorgde dat er vruchtbaar leven was met de Heer. En dat zijn toch wel belangrijke dingen. En dan zie je, dat staat geschreven in vers 9. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Gebed is niet iets wat je één keer doet. Gebed is iets wat je blijft doen. Gebed is iets wat je herhaalt. Gebed is iets dat je bidt totdat het eigenlijk daar hetgene bereikt hebt waarvoor je bidt. Er zijn mensen die bidden soms voor een ziekte. En na één keer dan wachten ze en dan denken ze van, nou, ik heb er al voor gebeden en zullen we kijken wat God doet. Nee, gebed betekent dat ik door blijf bidden. Dat ik de Heer blijf bidden. Dat hij mij ook door die periode heen leidt. En dat hij mij in die periode ook zal dragen. Ik heb constant heb ik contact met de Heer. En dat is iets wat wij ook moeten doen. Hij zegt, daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Hey, God zijn wil volkomen mag leren kennen. Is Gods wil jouw wil? Nee. Ik heb andere dingen die ik leuk vind. Mijn wil is niet eens de wil van mevrouw. Als ze voor in een zaak staan waar ze heerlijke,
gefrituurde kip verkopen en dergelijke. Dan vraagt ze, wat wil ik, soort zullen we nemen? Dan zeg ik, nee, neem jij maar. Maar als zij die keuze gemaakt heeft, is het soms niet mijn keuze. Dan moet ik slikken. En zeg ik, ja, ik dank u, had ik moeten zeggen wat mijn wil was. God laat zijn wil wel blijken in zijn woord, altijd. Dus wij kunnen de wil van de Heere leren kennen. Maar dat gebeurt door de Heilige Geest. Dat hij ons leert de wil van God kennen. We kunnen de wil van God ook kennen door het woord van God te lezen. Het zijn belangrijke dingen die wij in ons leven nodig hebben. Hij zegt, want dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Dus wanneer die dingen niet goed gaan in je leven, is het een belangrijk iets om jezelf af te vragen, leef ik wel naar wat de Heer wil? Is dit wat ik doe, wat ik elke dag doe? Is dit wel wat ik behoor te doen? Dat zijn gewoon gebedsonderwerpen. Dat je de Heer bidt en vraagt, Heer, wilt u dat ik dit doe? Heer, wilt u dat u, wat, waar wilt u me doorheen leiden? Wat wilt u, waar wilt u mijn ogen voor openen? Bid de Heer daarvoor. De Heer wil communicatie. De Heer wil dat we relatie met hem hebben. En hier zien we dat hij dit heel duidelijk ook aangeeft. Belangrijke dingen. En hij zegt dat je kan leven en dat je de Heer kan leren kennen. Door de wijsheid en door het inzicht die zijn geest u schenkt. Oh, die Heilige Geest. Ik ben toch blij dat hij in ons dat heeft overgenomen. Dan zult u leven zoals het past. Tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. En daar gaat het om. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En hier zie je ook waarom het soms niet goed gaat. Omdat wij de neiging hebben wanneer het voor ons moeilijk wordt, wanneer de druk groter wordt, zwaarder wordt, om los te laten. Dat is mens eigen. Dat hoort bij de gevallen natuur. Dat hoort bij dat Adam een verkeerde keuze gemaakt heeft. Toen zijn vrouw bij hem kwam en ze zei van, ik heb hier een mooie appel voor je. Dat ding is rood en het ziet er zoet uit. Dat hij in plaats van dat hij zei van, nee, we hebben een opdracht om niet aan die boom te komen, zei hij van, laat maar even kijken, niemand is hier. Oh, die geeft maar een hap. Hij heeft een hap genomen. Maar die hap is wel een dure hap. Ik heb er zelf mee te maken. Elke dag als ik denk van, oh my goodness, waarom dit? Ja, dat komt door die hap. Ik moet ervoor zorgen dat ik geen verkeerde hap neem. Nee. Als mijn vrouw me vraagt van, moet je zo'n stuk hebben, geef ik haar een kus. Dan neem ik geen hap. Nee, want Gods woord zegt, zorg ervoor dat je alles wat je doet, je mag alles mag je doen. Je bent zelf heer over watgeen ik je stel, maar ga niet aan die boom. Ga niet aan die boom. Want je maakt een grote fout als je naar die boom gaat. En dat is iets, ja, dat moeten we toch wel leren. Adam is in de fout te gaan, maar wij moeten ervoor zorgen dat wij nu genoeg bij ons hebben. En dat we zoveel hebben meegekregen dat we die fouten niet maken. Nou, dan zie je dus dat we eigenlijk de Heer kunnen gaan dienen op een echt wel een goddelijke manier als de Heilige Geest met ons is. Nou, dan gaan we naar de versen 12 tot en met 14. Dan zie je dat de apostel daarin schrijft, breng dus met vreugde dank aan de Vader. We moeten God danken voor alle dingen die hij in ons leven doet. Want hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Nee, hij is niet een klein gek ding wat hij daar schrijft. Hij zegt in vers 13, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Hoor, dat zijn geen kleine dingen. Dat zijn toch wel grote dingen die hij daar eigenlijk meegeeft aan de mensen in Kolossen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je deze paar versen, de laatste versen die ik gelezen heb. Dan kom je erachter dat Paulus daarin 5 dingen opsomt. En dat zijn 5 voordelen die eigenlijk God alle gelovigen geeft. Ook aan ieder die vandaag hier zit. Alle gelovigen wil God die geven. Het eerste, hij heeft ons eigenlijk geschikt gemaakt om zijn erfenis te delen. Om dat ook daarvan te kunnen delen. En daar is er een verwijzing ook naar. En dat kan je vinden in 2 Korinthe 5, vers 21. Nou, wat is daar wat zo belangrijk aan? Laten we daar naar kijken. 2 Korinthe 5, vers 21. 2 Korinthe 5, vers 21. God heeft hem, Jezus dus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is nogal iets wat de Heere gedaan heeft. Hij heeft ons één gemaakt. Wanneer we op Christus vertrouwen, maken we eigenlijk, zonder dat we erbij stilstaan, maken we een ruil. Wat doen we? We ruilen iets. Wat we ruilen is onze zonde. Onze zonde, die werden aan het kruis, werd dat in ons gegoten. In ons gegoten. Als een zijn rechtvaardiging. Dat is nogal een ruil. Jij levert je zonde in. En wat God doet aan het kruis, hij stort in jou, hij giet in jou rechtvaardiging. Jij brengt je zonde, jij ontvangt nu gerechtigheid. En dat zijn toch wel grote dingen. Het zijn geen kleine dingen. Zijn gerechtigheid wordt bij ons bekering in ons gegoten. En dat is wat dan christenen zeggen. Christus zijn verzoening door de zonde. Jij geeft dat, je geeft je zonde, maar je ontvangt iets anders. Wat je ontvangt, is dat je nu, is gerechtigheid belangrijk? Als ik niet recht sta tegenover God, kan ik niet voor hem komen. Misschien begrijpen we dat niet zo goed, maar we kunnen niet voor God komen als we niet gerechtvaardigd zijn. Dat kan alleen Jezus. Hij kan jou rechtvaardigen, zodat je nu tot de Vader kan spreken. Heer, ik heb pijn hier aan deze knie. Maar Heer, ik heb u ook nodig, want ik had iets wat ik al heel lang wilde. Maar ik durfde het nog niet zo goed te vragen. Maar nu mag ik recht voor u staan. Nu mag ik het u. Wat een ruil. En het enige wat ik gedaan heb, ik heb zonde ingeleverd. En daarom is het belangrijk dat als iemand met zonde zit, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk je zonde inruilt. Dat je gerechtigheid ontvangt. Dit is geen kleine ruil. In de wereld ruilen mensen dingen die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ik ga, als ik een koperen munt heb, zou ik het proberen om bij iemand in te ruilen voor een gouden munt. Maar ik weet niet of ze het in de wereld doen. Lijkt op elkaar. Ja toch? Heeft een iets diepere kleur. Maar ik geloof niet dat die man in de wereld dat doet. Die zegt van nee, dat gaan we niet doen. Mensen ruilen dingen die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Maar hier gebeurde iets anders. Ik heb ingeleverd mijn zonde en hij heeft me gerechtigheid gegeven. Nu mag ik recht aan tegenover. Wat een ruil. Wat een ruil hebben we dan ontvangen. Oh, ik ben God daarvoor zo dankbaar. God biedt ons aan om zijn gerechtigheid in ruil te ontvangen. Iets
eigenlijk op waardeloos was. Een zonde heeft geen waarde. Waardeloos. Daar krijgen wij voor iets van onschatbare waarde. Moet je eens over nadenken. Hoe dankbaar zouden wij niet moeten zijn voor zijn goedheid naar ons toe? Hoe dankbaar zou jij, vul je eigen naam maar in, niet dankbaar moeten zijn voor zijn goedheid naar jou toe? Of is dat iets, nou ja, het is gepasseerd. Nee, het is iets waarvoor ik dankbaar moet zijn. En dat zijn dingen die de Heer eigenlijk diep in ons wil uitwerken. Hij wil dat wij dat meer en meer gaan begrijpen ook. Want dan zullen we ook beter in staat zijn om daarmee om te gaan. Het tweede wat hij deed, hij heeft ons gered uit de macht van Satan. Dat is wat anders. Hij heeft ons gered uit de macht van Satan. De Heer, Satan is Heer van de duisternis. En hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. Is dat waar? Laten we kijken in 2 vers 15. Laten we kijken in 2 Korinthe 2 vers 15. Even kijken wat daar staat. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden gestorven is. We mogen God echt dankbaar voor zijn. Weet je wat de Bijbel ook verder zegt? De Bijbel zegt dat wij God mogen danken dat hij ons, die één zijn met Christus, hij heeft ons één gemaakt met Christus. En daardoor is het zo dat hij in zijn triomftocht, want God zorgt ervoor dat hij met ons een triomftocht meevoert, en dat hij ons daarin, in alles, verspreidt. De geur, een aangename geur. Die aangename geur, welke wij zijn voor hem. Als de duivel ons ziet in de tocht met de Heer, dan irriteert het hem dusdanig, omdat wij een aangename geur zijn van Christus. Die geur kan alleen maar wanneer Christus in je woont. Dan kan je die geur verspreiden. Hij heeft ons in zijn eeuwige koninkrijk gebracht. Dat is iets wat we echt ook van doordrongen moeten zijn. Hij heeft ons gebracht in zijn eeuwige koninkrijk. Laten we kijken in Efeziërs 1, vers 5 en 6. Efeziërs 1, vers 5 en 6. En hij heeft ons naar zijn wil en zijn verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Hij had het niet gehoeven. Het was geen verplichting. We hadden zelf ook door middel van onze kracht, hadden we daar kunnen komen. Maar hij wist dat het ons nooit zou lukken. Dus hij heeft ons in Christus Jezus, heeft hij ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Wat zegt vers 6? En waarom deed hij dat? Tot eer van de grootheid van God zijn genade. Ons geschonken in zijn geliefde zoon. Ik ben God dankbaar dat hij ons in zijn geliefde zoon dat heeft geschonken. Hij heeft ons naar zijn wil en zijn verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van zijn grootheid. Wat God doet, doet hij altijd. Omdat hij daar enorm van ook bewogen wordt. Tot eer van zijn grootheid. Tot eer van zijn genade. Zijn genade voor ons, die gaat heel ver.
Wat heeft hij ons nog meer? In vers 4, het vierde punt, waar hij, zeg maar, daar staat er geschreven, hij heeft ons verlost en onze vrijheid van zonde en oordeel gekocht. Laten we kijken in Hebreeën 9, vers 12. Hebreeën 9, vers 12. Laten we daar naar kijken. Hebreeën 9, vers 12 zegt. Voor eens en altijd het hemelse hemel heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Hij heeft ons niet met goedkope dingen heeft hij ons gekocht. Hij heeft ons met zijn eigen bloed heeft hij ons gekocht. En het hemelse heiligdom binnengebracht. Om voor eens en altijd in het hemelse heiligdom binnen te gaan. En het vijfde, wat hij gedaan heeft. Hij heeft al onze zonden vergeven. Al onze zonden. We hoeven nooit meer terug te denken aan wat we ooit eens gedaan hebben. Misschien iets verschrikkelijks. Maar we hoeven er niet meer aan te denken. Want hij heeft al onze zonden vergeven. Laten we kijken in Efeze 1 vers 7. Efeze 1 vers 7. Efeze 1 vers 7. In hem zijn wij door zijn bloed verlost van onze zonden. Vergeven dankzij rijke genade. God is rijk aan genade. Die genade die God heeft, ik weet niet als een mens dit voor zichzelf of voor anderen ooit zou hebben. Maar God is rijk, rijk, rijk aan genade. Ik zou zeggen, dank God voor wat je in Christus hebt ontvangen. Dank hem elke dag dat hij het is die jou deze weg heeft ingeleid. En die ervoor zorgt dat jouw leven bestendig is, zeker is. Daar hoef je nooit meer aan te twijfelen. Die mensen in Kolossen, die waren angstig. De Bijbel zegt in vers 13, in 1 Kolossen 1 vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. De mensen in Kolossen, die waren angstig, die waren bang. Voor de onzichtbare krachten van de duisternis. Maar Paulus legt ze iets belangrijks hieruit. Paulus zegt dat ware gelovigen, echte gelovigen, zijn overgegaan van de duisternis in het licht. Daarom kan je niet meer, als je in het koninkrijk van God loopt, denken van wat moet ik ergens verbergen. Nee, je bent overgegaan naar het koninkrijk des licht. Alles wat je doet is zichtbaar. Je kan niets meer doen dat niet zichtbaar is. De Heer ziet trouwens ook alle dingen die we doen. Dus we hoeven ook geen spelletje te spelen en denken van nou, als we iets hebben meegenomen, ik stop het in die zak en dan ziet niemand het. Tegenwoordig weet je niet, als je kijkt naar die programma's die ze op de televisie laten zien en ze laten zien hoe mensen de winkel ingaan en soms met tweeën en drieën en hoe ze iemand op een verschrikkelijke manier eigenlijk misleiden en van alles en nog wat beroven, dan denk je van, nou, dat is toch wel eigenlijk een verschrikkelijk iets. Maar wij zijn mensen die nu zijn in het licht. Wat hij gedaan heeft verder, hij heeft ons van slavernij naar vrijheid gebracht. En heel veel mensen denken dat ze, als ze in de wereld leven, dat ze in de vrijheid zijn. Mooi niet. Je leeft gewoon onder de leiding van iemand die slavendrijver is. Maar we denken dat we vrij zijn. Maar we zijn helemaal niet vrij. Ze laten een mooie, smerige film op de televisie zien. En wat denk je? Ik kijk niet. Dat ding blijft lang genoeg. Je kijkt nog een keer. Bij mij thuis gaat het thuis toch wel heel verschrikkelijk aan toe.
Ik durf soms niet meer op de televisie te kijken, want als er bepaalde scènes op de tv zitten, dan moet ik dat ding zeggen, nou, alsjeblieft neem dat ding hier zo de afstandsbediening. Dan gaat dat ding op een ander net. Want er komen dingen voor die niet aangenaam zijn om te zien. Maar we zijn slaven, zonder dat we het weten, zijn slaven. En elke keer kom je er steeds meer achter dat we toch wel slaven zijn van deze maatschappij. Waar we dachten dat we, zeg maar, hoe noemden ze dat? Dat je met, hoe moest je je identificeren, hoe je dat programma? Hoe je dat ding wat je hebt, nodig hebt? Dan help iemand me. Je denkt, je woont in Nederland, je bent een Nederlander. En ze hebben in Nederland voorgesteld dat je gaat identificeren met, hoe heet dat? DigiD-code. Dat is het woord. En je gaat in vol vertrouwen. En opeens na 10, 15 jaar krijg je te horen, dat ding zit in handen van een Amerikaans bedrijf. Dat betekent dat al jouw gegevens in Amerika bekend zijn. Die gegevens zijn gewoon bekend over de hele wereld. Waar je denkt dat je vrij bent, ben je gewoon een slaaf van degene die dat systeem in zijn hand heeft. En die doet met jou gewoon wat je wil. Niet bij de Heer. Als de Heer zegt dat je vrij bent, dan ben je werkelijk vrij. Dan ben je vrij van alles, van je zonde, van alle de gedachten die helemaal niet klopten. Hij zorgt ervoor dat je volkomen in de vrijheid bent. De mensen in Colosse die waren echt bang daarvoor. Maar de Heer die heeft zichzelf gezegd dat ze verlost zijn van schuld naar vergeving. Van de macht van Satan naar de macht van God. We moeten weten dat we onder de macht van God zijn. We zijn gered van een rebellerend koninkrijk. Om een echt koninkrijk te dienen. Ik ben erachter gekomen dat wat ik in mijn leven deed, absoluut niet rechtmatig was. En het was rebellerend. Trouwens, als ik kijk bij ons in de familie, was niet zo'n grote familie hoor, we waren met z'n 8 kinderen. Maar ik heb een heleboel dingen thuis moeten missen. En ik weet niet eens waarom. Ze vonden me soms vervelend of ik mijn best niet deed. Dus wat deden ze? Ze deden van, hij doet toch zijn best niet. Stuur hem naar die man die daar bankwerker is, die woont 2 straten verder. En laat hij daar iets gaan leren, dan kan hij straks geld mee verdienen. Ik heb nog nooit een hamer gehad om dingen te slaan en zo. Ik heb wel gekeken wat die man deed. En die man sloeg wel heel veel, maar ik leerde er niks van. Ik was op een heleboel dingen thuis eigenlijk. Maar later kwam ik erachter, na jaren, dat ik eigenlijk een rebellerend type was. Moet je ook van jezelf durven zeggen. Een rebellerend type. Dank God dat hij me verlost heeft van die rebellie. En dat ik nou een volgeling van Jezus mag zijn. En dat is een belangrijk iets, dat we weten wie we zijn. We moeten durven kijken. Daarom zegt de Bijbel dat we elke keer weer, voordat we de deur uitgaan, moeten we voor een spiegel komen te staan. Heb je een spiegel op de gang? Misschien op de kamer, dat je even kan kijken. Waarom doe je het? Die jurk zit daar leuk, die broek zit daar leuk, waarom doe je het? Je wil nog even weten van, zit het nog net even iets goed? Die spiegel is het woord van God. Dat zou ik niet meer moeten doen. Maar dit ding is leuk. Dat zou ik toch niet moeten doen. Laat die spiegel je vertellen wat er niet goed is. Als ik je kom vertellen van, broeder, zuster, dit ding zou je niet meer moeten doen, want dit ding is gewoon zonde, hè. Zomaar allemaal niet zien. Komt hij niet meer. Ik ben alleen maar een dienaar van God om het woord van God te vertellen, meer niet. Nou, dan vertel ik het niet, dan zou ik zeggen, kijk zelf wel in die spiegel thuis en laat die spiegel je vertellen wat je zou moeten doen. Maar we hebben een geweldige God die we dienen. En misschien hebben we het nog niet in de gaten, maar we hebben een geweldige God. En hij wil ons, dat heeft hij ook gedaan, hij heeft aan de mensen in Colosse, daar is hij mee doorgegaan. En daar gaan we naartoe. Hij heeft die mensen in Colosse, heeft hij iets verteld over degene die we dienen. En ik mag bidden dat dit zijn plek in onze hart vindt. Laten we gaan naar vers 15. 1 Colosse, of Colosse 1, vers 15. Wat zegt hij daar? Wat zegt hij over Jezus Christus? Daar zegt de Bijbel dat hij beeld is van God. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat hij het beeld is van God? De onzichtbare is hij. God, niemand heeft God ooit gezien. Jezus heeft hem gezien. Maar Jezus heeft hem wel geopenbaard. Alles wat God is, is in hem. En dat gaan we vandaag op meerdere plekken in de Bijbel zien. Als ik dit aan je vertel, dan zal ik dit ook gelijk bij vertellen. Deze uitspraak, de Bijbel zegt in een andere vertaling, zegt, hij is het beeld van die onzichtbare God. Dat is misschien wel de sterkste mededeling over de goddelijkheid van Jezus Christus. Er is geen sterkere mededeling dan die mededeling. Dat hij het beeld van God is. De Bijbel zegt verder. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. De Bijbel zegt verder. In hem, in Jezus dus, is alles geschapen. Alles. Alles is geschapen in Jezus. Wat zegt de Bijbel nog meer? Alles in de hemel en alles op de aarde. We praten hier niet over iemand die gewoon even naar de wereld is gekomen om te dienen. Nee, hij is gekomen om ons te dienen, om ons te verlossen uit een greep waarvan we niet eens wisten dat we in een greep zaten. Maar hij heeft ons er wel uit verlost. En dat zijn belangrijke dingen dat we dat mogen weten. Dat dit krachtigste uitspraken zijn over zijn goddelijkheid. Jezus is niet alleen gelijk aan God, nee, hij is God. En als je dat wil weten, want je moet alle dingen die je in de Bijbel leest, zou je moeten kunnen verifiëren, zou je moeten kunnen kijken van klopt dat niet. Ga naar Filippenzen 2 vers 6. Filippenzen 2 vers 6. Filippenzen 2 vers 6. Dan zegt de Bijbel, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkenis aan God niet vast. Hij kwam naar deze wereld, maar hij kwam niet om God te zijn in deze wereld. Wat hij kwam doen in deze wereld, is om een belangrijk iets te doen. Iets wat wij zelf niet konden, om ons te verlossen uit de macht van Satan. Want er was alleen maar iemand geschikt om ons te verlossen. Iemand die niet gezondigd had. En hij had nooit gezondigd. Hij had nooit gezondigd. Maar hij ging wel die weg. Hij ging die weg zelf tot de dood. En daardoor kon hij ons vrijkopen. En ik ben God daarvoor dankbaar. Hij heeft niet vastgehouden aan zijn God zijn toen hij hier was. Nee. Nou, we gaan verder kijken in Johannes 10 vers 30. Daar staat toch wel iets moois. Johannes 10 vers 30. Johannes 10 vers 30. Wat zegt Johannes 10 vers 30 ons? Staat het er al?
En wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles erboven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. De vader en ik zijn één. Er is daar geen verschil tussen. De vader en ik zijn één. Er wordt op dit moment oorlog gevoerd. Ik had gehoopt dat ik... Maar er wordt oorlog gevoerd om de meest rare dingen. Worden er oorlogen gevoerd. Er worden oorlogen gevoerd met een land van 90 miljoen inwoners. Met een, zeg maar twee andere landen. Maar de vraag is, zijn ze bezig met een echte oorlog? Zijn ze bezig om het recht te herstellen? Dat is de vraag. Als je het graag wil geloven, mag je het geloven. Maar er spelen hele grote belangen. Er spelen belangen van geld. Er spelen belangen van olie spelen er. Degene die vanuit Amerika die oorlog op dit moment in handen heeft, die heeft eigenlijk niemand geraadpleegd om die oorlog te voeren. Hij is die oorlog gewoon begonnen. Want hij heeft economische belangen in dat hele gebied waar die oorlog gestreden wordt. En we moeten daar ons niet blind op staren en denken van, die man doet een goede oorlog daarin voeren. Nee, die man heeft belangen waarom die man die oorlog voert. En daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn. Dat we niet meegaan om dingen te doen. Maar in dat land zelf zijn er een heleboel dingen die ook niet kloppen. Daar zijn mensen die de Bijbel zo veranderd hebben. Dat zijn mensen die ooit eens een keertje, toen ze zagen dat het christendom er was, toen ze zagen dat het jodendom er was, toen zagen ze dan van, hey, dit ding is iets wat heel veel mensen een aanzien heeft, dat ze geprobeerd hebben dat om in hun eigen land zo te verkondigen. Dat lukte niet. En toen hebben ze eigen evangelie ervan gemaakt. Hebben ze de islam ervan gemaakt. De islam bestond niet toen God Abraham riep. De islam bestond niet in de dagen van Jezus. De islam bestond alleen maar doordat er een mens is die een handelaar was. En die dacht, hij gaat dat evangelie wat hij hier hoort, gaat hij brengen naar zijn eigen land. En toen hij dat daar bracht, toen viel het niet goed. En toen heeft hij er alles aan gedaan om een evangelie te... Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben de belofte van God hebben ze veranderd. Ze hebben wat God beloofd had aan Abraham, dat hij zijn zoon zou moeten offeren. En toen hij dat wilde doen, zei God, stop, ik heb je geloof gezien. Dat was Abraham. En wat hebben hun ervan gemaakt? Die man had namelijk een oudere zoon, bij een slavin. Omdat hij ook niet op God had gewacht, is hij gegaan. En heeft omgang gehad met zijn slavin. En daaruit is een kind geboren. En wat hebben hun ervan gemaakt? Nee, die jongen is de oudste zoon. En die is nu degene die God beloofd had. Maar dat is een compleet verdraaid en een compleet verkeerd evangelie. Want dat is echt niet zoals de Bijbel dat zegt. De Bijbel vertelt ons andere dingen. En daarom is het belangrijk dat je het woord van God opent. Dat je het woord van God leest. Daarom is het belangrijk dat je weet wat God zegt in zijn woord. Wie zal ik gebruiken? Wie is de belofte? En dan zegt God, nee, Isaac is de belofte. En bij de islamieten zeggen ze, nee, Ishmael. Als je hier aan ze vertelt dat het evangelie is dat Jezus degene is die God heeft verkozen om deze wereld. Hij is God zelf. Heb je gelijk dat je een probleem met ze krijgt, want voor hun zeggen ze, God heeft geen zoon. Dat is de eerste discussie die je hebt, God heeft geen zoon. God heeft geen zoon, zeiden ze. Toen ik heb een operatie ondergaan, een verschrikkelijke operatie van ik weet niet hoeveel uur. En toen ik terugging naar mijn werk, was ik blij dat er iemand was die me een grote doos met fruit kwam brengen. Want ze werkte ook op de veiling, waar ze fruit verhandelde. En ze bracht me die doos, ik was blij, ik ging naar huis. Maar het was vrijdag en ik zag dat ze me ook een cadeautje had gegeven. Netjes verpakt. Een klein cadeau zo. En dat heb ik laten liggen. Want iets in me zei, de Heilige Geest zei, laat dat ding liggen. En ik liet het liggen. En maandag toen ik weer ging, toen kwam ze weer aanrijden. Want ze werkte niet bij ons, maar ze werkte voor ons. Samen met haar man. En ik ben naar haar toe gegaan. Ik zei, ik vond het geweldig dat je me gegeven hebt. Ik heb ervan kunnen genieten. De buren hebben zelf ervan kunnen genieten. Ik vind het een geweldig cadeau. Ik zeg, ben je echt dankbaar? Ik wil mijn dank echt uitbrengen. Ik zeg, maar ik heb nog een vraagje. Je hebt me een cadeautje gegeven. Mooi verpakt. Een cadeaupapier. Mag ik je iets vragen? Kan het zijn dat wat je me gegeven hebt een Koran is? Ja. Ik zei, dan ga ik het niet aannemen, dan ga ik het teruggeven. Het was zo'n klein vrouwtje. Die veranderde in de grootste monster die ik ooit had gezien. Als ze me op dat moment kon verscheuren, had ze het zeker gedaan. God heeft geen zoon! Ik zeg, Jezus Christus is zijn zoon. Dat was het grootste probleem. Ik zeg, nee, ik ga dat niet kunnen. Ik zeg, nee, neem alsjeblieft dat ding mee terug. Ik zeg, dat fruit heb ik al gegeten, dus dat kan ik je niet teruggeven. Maar bedankt in ieder geval daarvoor. Maar het was het grootste probleem wat er is. Maar we moeten wel het woord van God kennen. We moeten wel weten wie Jezus Christus is. We moeten wel weten waarom Jezus dit heeft kunnen doen. Jezus is degene die God heeft gestuurd naar deze wereld. Om ons die verlossing te brengen. En ik ben God daarvoor dankbaar. Weet je, en dan zie je dat er staat geschreven in Johannes 14, vers 1 tot en met 11. Nou, daar vind ik een geweldig iets om te lezen. Laten we dat even lezen. Johannes 14. We zijn al in Johannes. Johannes 14. Jezus zegt daar tot zijn discipelen, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Hij zegt in vers 3, wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dit is een belofte vanuit Gods woord. Wil je Jezus ontmoeten? Wil je samen met hem zijn? Dan is de tijd nu om de juiste keuzes te maken. Om te wandelen zoals hij van jou vraagt en van mij vraagt. Zoals we zullen moeten wandelen. Zodat wij kunnen blijven in de wil van de Vader. Want God heeft hem bestemd om dit te doen. En ik ben daarvoor. Hij zegt, jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Ik mag hopen en bidden dat dan ieder hier zo die weg kent waar hij naartoe gegaan is. Wat Jezus doet is eigenlijk, hij weerspiegelt niet alleen God, maar hij openbaart God ook aan ons. Als de enige geborene van de gehele schepping heeft hij alle voorrang en alle autoriteit van de eerstgeboren prins in het huis van de koning. En we mogen daar God dankbaar voor zijn dat wij deze hebben. Dat wij deze Jezus in ons leven hebben aangenomen. En als iemand Jezus nog niet heeft aangenomen, dan wil ik vandaag aan je zeggen, vandaag is het moment. Maak die keuze dat Jezus in je hart komt wonen. Neem hem aan als jouw Heer en jouw Verlosser. Want hij is het. Die de prijs voor jou betaald heeft. Die de prijs voor mij betaald heeft aan het kruis. Weet je, de Bijbel spreekt nog meer over wat Jezus is. De Bijbel zegt nog meer dat hij de middelaar is. En hij is het die het hoofd is van het lichaam. Vorige week hebben we het gehad over het brood. Dat Jezus het brood is dat gebroken werd. Vandaag wil ik aan je zeggen, hij is het hoofd van het lichaam. Hij is het hoofd om de keuzes te maken voor jou en voor mij. Hij is ook het hoofd, omdat God ons ziet in een lichaam met een hoofd daarbovenop. De Bijbel zegt, hij is het begin. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Het begin van onze opstanding. Dat moeten we weten. Dat we alle ook zullen opstaan, want hij is uit de dood opgestaan. En dat kan alleen maar omdat we hem volgen als Heer, als Verlosser, als Bevrijder.
We mogen God echt daarvoor dankbaar zijn. Dat Hij het wil zijn. Dat Hij in ons leven deze taak op zich genomen heeft. Om ons klaar te maken. Om in het koninkrijk van zijn Vader. Dat wij daar een plek hebben. Dat wij mogen weten dat er voor ons de dood niet het einde betekent. Zoals we dat vorige week al gezegd hebben. Maar dat voor ons de dood een duidelijke keuze is. Dat we overgaan naar een ander leven met Hem. Met Jezus Christus. En ik ben daarvoor dankbaar. Laten we de Heer bidden en vragen. Hemelse God en Vader. Heren, met woorden begrijpen we het misschien niet helemaal. Maar U alleen kan het ons openbaren. Dat Jezus Christus, zoals Uw woord het zegt, Heren. Het beeld is van die God die niemand met ogen gezien heeft, Heren. Maar U hebt ons, Heren Jezus. U hebt ons de Vader geopenbaard. Alleen maar door U weten wij nu wat de wil van de Vader is. Alleen maar door U kunnen wij nu gemeenschap met Hem hebben. Kunnen wij nu praten. Kunnen wij nu communiceren. Kunnen wij een relatie met U hebben. Omdat U voor ons de weg gegaan bent. Die niemand anders zou willen gaan. Maar deze weg, die brengt ons nu redding. En die brengt ons leven. Ik dank U daarvoor. O God, in Jezus' naam. Halleluja. Dank U, Heere, voor Uw genade en voor Uw goedheid. Dank U dat we vandaag, Heere, hier zo bijeen zijn. En Heer, U bent de enige, de waarachtige, die in harten kan werken. En daarom wil ik vandaag bidden en vragen. Terwijl wij zo in gebed zijn. Is er hier iemand? Is er hier iemand die de Heer Jezus nog niet in zijn leven heeft aangenomen als zijn persoonlijke verlosser en bevrijder? Zou ik je hand mogen zien? Zou ik je hand mogen zien? Je hoeft je daarvoor niet te schamen. Het is een keuze die je maakt voor eeuwig leven. Heb je Jezus aangenomen in je leven? Is dat ieder hier Jezus aangenomen in zijn leven? Als zijn persoonlijke verlosser en bevrijder? Als er niemand is waarvoor ik moet bidden, dan gaan we verder naar het ophalen van het offer. En dan gaan we de Heere nog een lied zingen tot eer en glorie van zijn naam. Halleluja.